bent u welkom in deze dienst waarin voorgaat kandidaat Kater uit Kruiningen. De docent donderdag Hemelvaartsdag hoopt om 9:30 in de dienst voor te gaan dokter Buitelaar uit Ridderkerk. Volgende week zondag 24 mei hoopt in de diensten voor te gaan s'morgens om 9 uur en s'middags om 4:30 dominee de Toom uit IJsselmuiden. Dus volgende week zondag om 9 uur en 4:30. Tijdens deze dienst worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de eredienst en de tweede collecte is bestemd voor het algemeen kerkenwerk. Bij de uitgang van dit gebouw staat ook de bus voor de zending. Mogen we al deze collecten van harte aanbevelen. In de voorbeelden willen we denken aan de aannemingsavond die morgenavond plaatsvindt en ook aan de examens die de komende week zullen gaan beginnen. We willen nu met elkaar zingen van de 59ste psalm en daarvan het 8e vers. Wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen uit Psalm 110, daarvan de versen 1 en 4. Dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Het eerste en ook het vierde vers van Psalm 110.
Save the Heer.
Vanmiddag doen wij in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en wij zingen daarop in antwoord uit Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, vers 11 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. We beginnen te lezen bij het 14e vers van het 4e hoofdstuk. En we lezen door in het 5e hoofdstuk tot en met het 10e vers. Dus de schriftlezing is Hebreeën 4 vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 10. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij vragen eerst de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, almachtige en genadige God in de hemel, u bent het die ons voor de tweede keer op uw dag samen met onze kinderen samenbrengt om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Opnieuw, Heere, mag uw woord geopend worden. En opnieuw bent u het zelf die in de bediening van de verzoening tot ons komt, die in het gewaad van uw woord wilt kloppen aan de deur van ons hart. En Heere, dan komen wij vanmiddag allereerst tot u, om u te smeken om uw onmisbare zegen, om de leiding van uw Heilige Geest. Ja, Heere, wilt u vanmiddag harten van zondaren die van nature voor u gesloten zijn, wilt u ze openen? Wilt u dode zondaren levend maken door de kracht van uw opstanding, Heere Jezus Christus? Ja, wilt u vanmiddag uw belofte vervullen? De ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Want Heere, of wij nu jong zijn of oud zijn, wie we dan ook zijn, wij hebben ten diepste allemaal toch hetzelfde nodig, dat ene nodige, om u te kennen in de Heere Jezus Christus, tot vergeving van al onze zonden. En daar bidden wij ook vanmiddag om. Mag het woord wat verkondigd mag worden, gebruikt worden om zondaren te trekken uit de macht van de duisternis, en om te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, die het licht der wereld is. Ja, wilt u zo trekken, Heere, opdat zondaren leren buigen voor u, met het gebed van de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar om ook te mogen zien op dat volkomen offer van die grote hoge priester, zodat ook vanmiddag, als we uit de kerk naar huis gaan, van ons gezegd mag worden zoals van die tollenaar: deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Nee, dat was niet omdat zijn gebed zo echt was, en omdat het zo teer en omdat het zo echt was, maar dat was alleen, Heere, omdat u het offer van het lam hem hebt toegerekend door een waar geloof, en dat hebben ook wij nodig. Wilt u zo vanmiddag ook uw kinderen vertroosten? Juist vanuit het schriftgedeelte wat we samen hopen te overdenken, wilt u ook juist in het bijzonder ook uw kinderen onderwijzen en vertroosten, aansporen om te blijven volharden in de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. Heere, zou u ook zo vanmiddag uw zegen willen geven, opdat uw kinderen mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zo bidden wij u voor de hele gemeente. U weet, Heere, van alle nood en van alle verdriet, U weet van zieken en van zwakken, u kent alle omstandigheden. Wij mogen het alles bij u neerleggen. En dan bidden wij u vanmiddag ook voor die jongeren in de gemeente, die in de komende dagen hun examen hopen af te leggen. Heren, wilt u ze helpen en wilt u ze bijstaan? Wilt u datgene wat ze geleerd hebben, wilt u datgene ook weer teruggeven in hun gedachten als het moment van het examen daar is? En wanneer zij hun best gedaan hebben en gewoekerd hebben met de talenten die u hen gegeven hebt, wilt u dan geven, Heren, dat de uitkomst verblijdend mag zijn en dat ze mogen slagen? Zegen zo ook alle andere jonge mensen in ons midden, de kinderen van de gemeente. Wilt u ook vanmiddag hen uw zegen geven onder uw woord? Geef ze een nieuw hart, Heren. Wat u mag liefhebben, wat u mag dienen en vrezen, dan hebben we alles. Voor dit leven en voor na dit leven. Mogen wij ook de aannemingsavond die er in de komende week zal zijn voor een belijdeniscategezante aan uw genadetroon neerleggen. Heren, u kent ook haar. U weet wat ze nodig heeft. Uw nabijheid. O, geef dat de belijdenis die de Hebreeën mochten kennen in hun leven, zo ook de belijdenis van haar en van ons hart zal mogen zijn. En om ook in die belijdenis te mogen volharden door uw genade alleen. Wilt u zo vanmiddag uw zegen geven in de bediening van uw woord? Open u onze harten, Heren, en open uw woord. Neem onze aandacht gevangen onder uw woord, opdat de duivel onze gedachten niet zal aftrekken, naar van alles en nog wat. En opdat uw woord zal vallen op de weg, waar het door de vogels zal worden opgepikt. Mag het vallen, Heren, in aarde die vruchten van geloof en van bekering zal voortbrengen, tot eer van uw naam. Wij bidden u zo voor uw hele kerk over deze wereld. Wilt u denken aan de zendingsvelden en de evangelisatieposten, waar vandaag uw dienaren ook uw woord mogen verkondigen? Wilt u ook hen sterken en helpen? Geef ze alles wat nodig is om de gekruiste zaligmaker te verkondigen aan de grootste van de zondaren, opdat uw naam verheerlijkt mag worden tot aan de einden van de aarde. Wilt u zo ook vanmiddag hier in ons midden zijn? Heren, wij moeten u belijden dat wij daar geen recht op hebben. Want wanneer wij onszelf zien in het licht van uw heiligheid, dan hebt u zoveel redenen om ons voorbij te gaan. Dan is ons hele leven bevlekt met zonde, zelfs tot in onze allerheiligste dingen. En toch, Heren, vanmiddag mogen wij horen van een hoge priester, een biddende en dankende hoge priester, die zit aan uw rechterhand. En daarom komen wij tot u, om u te smeken of u ons wilt aanzien in het volkomen offer van die hoge priester, de Heere Jezus Christus. Wilt u ons zo een gezegende dienst geven, Heere? Geef alles wat nodig is, ook in de verkondiging van uw woord. Mag de liefde van Christus dringen, om die enige naam te verkondigen aan verloren zondaren. Wil u zo in ons midden zijn, en wij bidden dat alles van u, uit louter genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 68, en we zingen daaruit het 9e en het 16e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. En ook het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning. En wat er verder volgt in de versen 9 en 16 van Psalm 68.
Thank you.
Gemeente, in de komende week hopen wij in het kerkelijk jaar de hemelvaart van de Heere Jezus Christus te herdenken. En met het oog daarop willen wij vanmiddag samen stilstaan bij de tekstwoorden die u vindt in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, Hebreeën 4. Wij staan stil bij de versen 14 tot en met 16. Hebreeën 4 vanaf vers 14. En daar lezen wij Gods woord, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Gemeente, in dit tekstgedeelte gaat het over de hemelse hoge priester. En wij letten op twee gedachten. In de eerste plaats horen wij in deze woorden een troostvolle belijdenis van zijn persoon. En we letten dan vooral op vers 14 en ook op vers 15. En in de tweede plaats horen wij in deze woorden een krachtige aansporing om door hem tot God te gaan. Vers 16. De hemelse hoge priester. In de eerste plaats een troostvolle belijdenis van zijn persoon. En in de tweede plaats een krachtige aansporing om door hem tot God te gaan. Gemeente, wij willen vanmiddag samen stilstaan bij een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën. En dat is een brief die aan de ene kant rijk is aan leerstellige gegevens qua onderwijs, wat de Heer ons geven wil. En die tegelijkertijd vol is van allerlei pastorale aansporingen. En die twee elementen die zijn als het ware voortdurend in die hele brief nauw met elkaar verbonden en in elkaar verweven. We zullen dat ook zien in het tekstgedeelte dat we samen overdenken. De brief aan de Hebreeën. Jongens en meisjes, wie zijn die Hebreeën eigenlijk? Als je die naam zo hoort, dan denk je misschien wel aan Joden, want je weet waarschijnlijk dat de taal waarin de Joden spreken de Hebreeuwse taal is. En dat is ook zo. Deze brief is geschreven aan Joodse christenen. Dat wil zeggen Joden die tot de belijdenis gekomen zijn dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is en dat hij de beloofde Messias is, die de Heere al in de tijd van het Oude Testament aan Israël beloofd heeft. Groep Joodse christenen, dat is het adres waaraan deze brief geschreven is. En zeer waarschijnlijk is het een groep Joodse christenen geweest in Rome. Een stad die in de tijd dat deze brief geschreven wordt al zo'n 1 tot 1,5 miljoen inwoners kent. En die de geweldige hoofdstad is van het machtige Romeinse keizerrijk. En aan die Joodse christenen in Rome is deze brief geschreven. Door wie de brief geschreven is, weten we niet. Sommige mensen denken aan Paulus en andere mensen denken dat het Paulus niet geweest is. In de brief zelf vinden we geen afzender. Maar hoe dan ook, gemeente, wat wel heel duidelijk wordt vanuit deze brief, dat is het doel. Het doel waarmee de schrijver deze brief geschreven heeft aan die Joodse christenen daar in Rome. Het is namelijk een oproep. Een oproep om te volharden in de belijdenis van de Heere Jezus Christus. Dat Hij de Zoon van God is, die mens geworden is. En dat alleen in Jezus Christus vergeving van zonden te vinden is. En de schrijver wil zijn lezers oproepen om te volharden in die geloofsbelijdenis van de Heere Jezus Christus. En hij doet dat door hen allereerst in die eerste 10 hoofdstukken van deze brief, als het ware de heerlijkheid van Christus, voor ogen te schilderen. In vers 1 horen we dat al. In het hoofdstuk 1 horen we dat al. In het Oude Testament, toen sprak God door middel van de profeten. Maar nu spreekt Hij door de Zoon, schrijft de schrijver. Door Hem, die nadat hij de reinigmaking onze zonden heeft teweeggebracht, is gezeten aan de rechterhand van de hoogste majesteit in de hemelen. En van deze Christus schrijft hij dat hij oneindig veel hoger is dan de engelen. En dat hij oneindig veel hoger is dan Mozes, de middelaar van het oude verbond. En dat hij ook oneindig veel hoger is dan Aaron, de eerste hoge priester in het Oude Testament. Christus, hij overtreft hen in alles. Want hij is de borg en de middelaar van het nieuwe verbond. Ja, en als de schrijver dat in die eerste 10 hoofdstukken duidelijk gemaakt heeft, dan laat hij in de laatste hoofdstukken van deze brief alle nadruk vallen op het geloof. Want het is alleen door het zaligmakend geloof dat een verloren zondaar deelt in alles wat deze Christus verdiend heeft. De tekstwoorden die wij dan vanmiddag overdenken, die vinden we helemaal in het begin van deze brief, in het 4e hoofdstuk. En als u er dan op let, dan ziet u dat het 14e vers, dat precies het vers is waarin dat gedeelte begint waarin het gaat over Christus die de hoge priester van het Oude Testament oneindig ver overtreft. En in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 wordt dat heel uitvoerig uitgewerkt. Vandaar dat we in de schriftlezing ook een aantal versen van hoofdstuk 5 samen gelezen hebben. En als we dan vanmiddag goed letten op deze tekstversen, dan zien we dat daarin een vergelijking gemaakt wordt. Een vergelijking, jongelui, tussen de eerste hoge priester in het Oude Testament, Aaron, en de Heere Jezus Christus. U weet dat God in de tijd van het Oude Testament de dienst van de verzoening in de tabernakel en in de tempel aan Israël gegeven heeft. En daarbij heeft hij ook mensen ingesteld om te werken in de dienst van de verzoening, de priesters, die daar werken onder leiding van de hoge priester. De dienst van de verzoening. Jongens en meisjes, dat is zo'n woord wat je vaak in de kerk hoort. En waarvan je je misschien afvraagt, wat betekent dat nu eigenlijk precies? Verzoening, de dienst van de verzoening. Nou weet je, de dienst van de verzoening, dat is de absolute kern van de Bijbelse boodschap. Dat is het hart van Gods evangelie. En het woord van God laat ons horen dat verzoening allereerst noodzakelijk is. Vanwege de zonde. Omdat wij mensen al in het paradijs als God wilden zijn en niet meer naar hem wilden luisteren. Omdat wij er vrijwillig voor gekozen hebben om los en leeg van God te zijn. Want dat betekent het dat wij goddelozen zijn in onszelf. Los en leeg van God. Want wij hebben immers zelf de levensverbinding met de hoge heilige God doorgesneden. Door te luisteren naar die verleiding van de duivel. En door Gods heilzame gebod in ongeloof naast ons neer te leggen. En om met dat alles God onze schepper te beledigen en verdriet aan te doen. En daarom zegt het woord van God ons dat wij, wanneer we geboren worden, in een onverzoende verhouding ten opzichte van God leven. Onder de toorn van God vanwege onze zonde. En dan het wonder. Want weet u, nu laat God ons in zijn woord horen. Dat hij het zelf is die het initiatief neemt om verloren zondige mensen op te zoeken in zijn genade en om hen zalig te maken. Ja, want verzoening is niet alleen nodig, maar jongens en meisjes, verzoening is ook mogelijk. En dat lezen we al op die eerste bladzij van de Bijbel. Als de Heere Adam en Eva opzoekt en als hij, zo zegt onze belijdenis, dat vertroost met de komst van zijn zoon in die moederbelofte, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En dat is wel in het bijzonder ook te zien in die dienst van de verzoening in de tabernakel en tempel. In het werk van de hoge priester. En ik vraag het maar weer opnieuw aan jullie, jongens en meisjes. Je weet waarschijnlijk vast wel wat het belangrijkste werk van de hoge priester in de tempel is. Op die ene dag van het jaar. Die dag waarbij vanuit alle delen van het land de mensen naar Jeruzalem zijn samengestroomd. En waarbij het tempelplein vol staat. En op die ene dag in het jaar, dan mag de hoge priester naar binnen. In dat achterste gedeelte van de tempel, daarachter het voorhangsel, in het heilige der heiligen. In de plaats waar God zelf woont, in al zijn heerlijkheid en heiligheid, te midden van zijn zondige Israël. En op die ene dag in het jaar mag de hoge priester daar binnen gaan, ja, maar niet zomaar, nee. Alleen wanneer hij een schaal met bloed in zijn hand heeft, bloed van het offerdier, wat hij sprenkelt op het verzoendeksel boven op de ark. En waarom doet de hoge priester dat? Wel, zo heeft God het bevolen. God heeft bevolen dat de hoge priester daar zal offeren en dat hij daar zal bidden voor de verzoening van de zonden van het volk, daar in de directe nabijheid van de Heere zelf. En terwijl die hoge priester daar binnen is, wacht het volk buiten op het tempelplein. En al diegenen uit het volk die in berouw over hun zonden rusten op Gods belofte van genade, die delen daadwerkelijk in de verzoening met God en in de vergeving van hun zonden. En als u nu dat beeld van die hoge priester in het Oude Testament, die daar de tempel binnengaat op weg naar het heilige der heiligen, als u dat beeld in gedachten hebt, laten we dan samen nog eens even vers 14 lezen. Hebreeën 4 vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Wat bedoelt die schrijver met deze woorden? Wel, zegt hij, Jezus, de Zoon van God, hij is de enige en hij is de echte hoge priester. Ja, daarom schrijft hij ook dat hij de grote hoge priester is. Want immers het bloed van al die duizenden dieren die in de tijd van het Oude Testament geslacht en geofferd zijn, dat bloed, gemeente, dat nam totaal niets van de zonde weg. Maar alleen het bloed van Jezus Christus, die de Zoon van God is, dat bloed alleen, dat neemt de zonde weg. En dat bloed, dat heeft Jezus gestort, toen hij leed en streed in Gethsemane. En toen hij stond op Gabbata, en toen hij hing aan het kruis van Golgotha. En toen God daar de toorn over de zonde op zijn eigen lieve Zoon gelegd heeft. En Jezus heeft ze weggedragen, maar dat niet alleen. Want u weet het is ook Pasen geworden. Jezus is opgestaan uit de dood en het is hemelvaart geworden. En op dat heilsfeit van hemelvaart, daarop wijst de schrijver van deze brief in het bijzonder. Er staat immers die door de hemelen doorgegaan is. Die woorden die wijzen enerzijds op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Toen hij opgevaren is naar de hemel der hemelen. Naar het binnenste heiligdom in de hemel zelf. Maar als u het beeld van de hoge priester in het Oude Testament nog steeds in gedachten hebt, dan ziet u dat die woorden ook terugwijzen. Ze wijzen terug naar het moment dat de hoge priester het heilige der heiligen is binnengegaan. De plaats waar God zelf woont. In al zijn heerlijkheid en majesteit. En zo is Jezus binnengegaan in het hemelse heilige der heiligen. Nee, niet om daar maar één dag in het jaar te zijn. Maar om daar tot in alle eeuwigheid de ereplaats te ontvangen aan de rechterhand van de Vader. Om daar te verschijnen voor het aangezicht van God. En hij leeft daar. Om het offer van zijn bloed voortdurend aan de Vader voor te stellen. En hij leeft daar om te bidden en te pleiten op het offer wat hij gebracht heeft. Ja, gemeente, en zo alleen is er verzoening voor zondaren door de voldoening van Jezus Christus, die de grote hoge priester is. Denkt u ook niet dat deze woorden, die de schrijver hier schrijft in dit 14e vers, dat ze een geweldige bemoediging geweest zijn voor de Joodse christenen daar in Rome, die aan alle kanten vervolgd worden door de Romeinen en die soms letterlijk hun leven in de arena eindigen. En die daarnaast bespot en veracht worden door de andere Joden die in minachting neerkijken op hen, die geloven in Jezus van Nazareth. O, wat een bemoediging ontvangen ze in dit heerlijke schilderij van de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. En tegelijkertijd, wat ontvangen ze ook een aansporing om nu te volharden in deze belijdenis van de Heere Jezus Christus. Zo laat ons, schrijft hij, deze belijdenis dan ook vasthouden. En waarom dan? Wel omdat in deze belijdenis het absolute fundament van de zaligheid van zondaren ligt. Daarom, in het heilswerk van Christus. En weet u, diezelfde bemoediging en diezelfde aansporing, die komt vanmiddag vanuit deze woorden ook tot u die de Heere vreest. Tot u die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebt liefgekregen, toen u boog als een verloren zondaar aan Gods voeten. En toen dat gebed van de tollenaar de vertolking van uw hart werd: o God, wees mij de zondaar genadig. Maar toen u ook het wonder van Gods vergevende liefde in de Heere Jezus Christus hebt mogen leren kennen. En toen u Jezus zag als de grote hoge priester, die nu door God gegeven is tot verzoening van al uw zonden. En toen Jezus u dierbaar geworden is boven alles. O, deze bemoediging en deze aansporing komt vanmiddag dan ook tot u, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Ja, denkt u misschien vanmiddag, maar ik vraag me zo vaak af, zou hij wel van mij afweten? Want hij is de Zoon van God. En hij is zo oneindig hoog verheven daar in de hemel. Hij is zo ver bij me vandaan. En ik ben maar een klein, nietig en zondig mens op deze lage aarde. Dagelijks worstelend met alle moeite en verdriet die er in mijn leven is. Dagelijks strijdend tegen de zonde, tegen de wereld en tegen mijn eigen hart, wat altijd vanuit zichzelf kiest voor de kant van de zonde. En dagelijks verliezend. O, zou hij van mij afweten? Is dat een herkenbare vraag voor u? En is dat ook jouw worsteling, jonge vriend? O, weet u, diezelfde worsteling, diezelfde strijd en diezelfde vragen die leven soms ook in het hart van die vervolgde en verdrukte christenen daar in Rome. En u weet, de Heere, precies wat er leeft in het hart van zijn strijdende kerk op deze aarde. En daarom heeft de Heilige Geest ook die vertroostende woorden van het 15e vers laten opschrijven. Om met die woorden als het ware een antwoord te geven op al die vragen en op al die strijd en twijfel die er kunnen zijn in het hart van hen die de Heere lief hebben. Kijkt u maar naar vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Ziet u dat de Heere precies weet wat er leeft in het hart van zijn kinderen? En ziet u hoe pastoraal de schrijver van deze brief als het ware hen tegemoet komt met deze woorden om hen te vertroosten en te bemoedigen? Door te wijzen op die grote hoge priester in de hemel. Ja, het is waar. Hij is dan weliswaar in de hemel, gezeten aan de rechterhand van God. Maar tegelijkertijd is het niet minder waar dat hij nog steeds op deze aarde is als de medelijdende hoge priester. Het staat er in de ontkennende zin: wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Misschien hebt u zich wel afgevraagd, waarom Waarom staat dat er nu zo? Waarom in negatieve, in ontkennende zin? Nou, daardoor valt alle nadruk op die positieve keerzijde ervan. Daardoor staat er eigenlijk, wij hebben wel een hoge priester die wel kan medelijden hebben met al onze zwakheden. Hoewel hij verhoogd is aan de rechterhand van de Vader, kan en wil hij door zijn Heilige Geest toch afdalen naar deze aarde, om zijn strijdende kerk op deze aarde te sterken en te vertroosten en te ondersteunen. En wat hebben Gods kinderen dat nodig, gemeente? Want zonder die ondersteuning van die grote hemelse hoge priester, dan bezwijk je in de strijd. Dan verlies je het telkens. En dan bezwijk je onder alle moeite en onder alle lasten van dit aardse leven. En dan verlies je telkens in de strijd tegen de zonde en tegen de wereld en je eigen hart. Maar let nu vanmiddag eens op dit vertroostende woord van de hoge priester. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En waarom dan niet? Nou weet u, deze hoge priester weet wat het is om mens te zijn. Want hij is en blijft ten volle mens. De hemelse hoge priester weet, gemeente, wat het is om honger te hebben. We lezen van hem dat hij door de geest geleid is in de woestijn, waar hij 40 dagen en nachten gevast heeft en ten laatste hongerde hem. Hij weet als geen ander wat het is om dorst te hebben. Hij heeft immers geroepen aan het kruis van Golgotha, mij dorst. Hij weet wat het is om angst te hebben. Wat was hij ontzettend angstig toen hij kroop in de hof van Gethsemane. We lezen dat hij toen droevig en zeer beangst begon te worden, zodat hij zeggen moest, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Ja, hij weet wat het is om verdriet te hebben over het verlies van een geliefde dode. Jongens en meisjes, je kent die geschiedenis wel. Wanneer de Heere Jezus staat aan het graf van Lazarus, en dan lees je daar de kortste tekst van de Bijbel met maar twee woorden. Jezus weende. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Ja, hij lijdt letterlijk mee. Met al zijn kinderen in hun lijden en in hun angst en pijn en in hun verdriet. O, wat een troost zullen deze woorden gegeven hebben aan die Joodse christenen in Rome. Midden in de helse vervolgingen van keizer Nero. En midden in de verachting door die andere Joden. En wat een hemelse troost wil de grote hoge priester ook vanmiddag geven door deze woorden aan al zijn strijders in deze aardse woestijn. Ja, denkt u misschien, maar de Heere Jezus heeft toch nooit zonde gedaan? Zou hij dan ook afweten van die strijd die ik elke dag voer tegen de zonde? Zou hij ook die strijd kennen waarin ik zo vaak val? Ja, gemeente, ook die strijd kent hij. O, het is waar, hij is de Zoon van God en nooit heeft hij zonde gekend of gedaan. Ja, hij kon zelfs niet zondigen. En toch is het niet minder waar. Wat er staat in het tweede deel van vers 15. Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. O, Jezus weet van de verzoeking door de duivel. Denkt u opnieuw maar aan die keer dat hij in de woestijn geleid werd om daar verzocht te worden van de duivel. En tot drie keer toe is de duivel op hem afgekomen om Jezus tot zonde te verleiden. En toch is Jezus staande gebleven. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Doch zonder zonde. Ja, hij weet wat het is om verzocht te worden. Maar één ding weet Jezus niet. Hij weet niet wat het is om in zonde te vallen. En juist daarom kan en wil hij nu die grote hoge priester zijn. Die verzoenende hoge priester. Zodat u aan het einde van elke dag wanneer je buigt voor Gods aangezicht met een oneindig zonderegister, dat je toch weer opnieuw mag vluchten tot dat verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. En dat je toch weer opnieuw de toevlucht nemen kan en mag tot het offer en tot het gebed van de grote hemelse hoge priester. Ja, deze grote hemelse hoge priester in de hemel is de medelijdende hoge priester op deze aarde. Of zoals de catechismus het ons zegt, na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat een wonder, gemeente, dat deze woorden in de Bijbel staan. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wat een troostvolle belijdenis van de persoon van de hemelse hoge priester. Ja, denkt er vanmiddag iemand, maar wat betekent het nu voor mij? Voor mij die nog buiten Christus leef. Wat betekent het voor jou, jonge vriend, dat er in de hemel aan de rechterhand van God een hoge priester zit? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat dat voor jouw leven te zeggen heeft? Misschien heb je je wel eens afgevraagd, heeft dat wel wat voor mij te zeggen? Ja, dat heeft het. Want vanuit dit gedeelte waarmee de Heere vanmiddag tot ons komt, komt ook een krachtige aansporing om door hem tot God te gaan. En we gaan daarop letten in de tweede gedachte, als we stilstaan bij het 16e vers. En laten we dan allereerst dat 16e vers samen nog maar een keer lezen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. We hebben gehoord dat de brief aan de Hebreeën als het ware een vervlechting is van zowel leerstellig onderwijs als pastorale aansporingen. Nou, gemeente, hier ziet u dat in de praktijk. Want na al het onderwijs wat gegeven is in die twee voorafgaande versen over de persoon van de hemelse hoge priester, horen we hier zo'n pastorale aansporing in het 16e vers. Een krachtige aansporing. En kijk dan eerst nog eens even naar het derde woordje in dit vers. Laat ons dan, staat er. Dat heeft heel wat te zeggen. Het betekent eigenlijk laat ons dus. Laten we daarom. En daarmee wijst de schrijver in dit 16e vers als het ware terug op die twee voorafgaande versen 14 en 15. Waarin Christus als de grote hoge priester getekend wordt. En hij maakt duidelijk dat alles wat daarover gezegd is, nu het fundament is van deze aansporing in het 16e vers. Een sterke aansporing om door hem tot God te gaan. Laat ons dan daarom vanwege die hoge priester met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Een aansporing die tegelijkertijd een indringende nodiging is. Een aansporing en een nodiging om tot God te gaan, in de weg van het gebed en in de weg van het geloof. Zondaren, zonder onderscheid, worden in deze woorden opgeroepen en ze worden genodigd om toe te gaan tot God. En dat betekent heel concreet vanmiddag dat ook u en dat ook jij door deze woorden vanmiddag geroepen wordt door de Heere zelf. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, gemeente, het is alsof de Zoon van God zelf deze woorden uitspreekt. Want hij is immers gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En alsof hij vanmiddag, zittend aan de rechterhand van de Vader, de gouden scepter toereikt aan verloren zondaren. En waarbij hij vanmiddag lokkend nodigt, kom toch, schuldig zondaar, kom toch tot de Vader. Want de troon van heiligheid en rechtvaardigheid van mijn Vader is nu door mijn werk en door mijn offer is een troon van genade voor schuldige zondaren. Kom toch, aarzelende zondaar. U die vanmiddag denkt dat uw schuld misschien te groot is en dat u misschien te lang gezondigd hebt. Kom toch, want mijn bloed reinigt immers van alle zonden. Kom toch, dode zondaar. U die het grootste gedeelte van de preek gedacht hebt aan alle dingen van deze aarde en die u niet bekommert over uw eeuwig zielenheil, o kom toch, opdat u door mijn dood het eeuwige leven ontvangen zult. Kom toch, zegt hij, jongens en meisjes, want je bent niet te jong om tot mij te komen. Je bent ook immers niet te jong om te sterven. En je hebt mij zo nodig tot vergeving van al je zonden. O kom toch, want die mij vindt, die vindt het leven. Kom toch, oude zondaar. U die al 70 of 80 jaar van uw genadetijd voorbij hebt laten gaan. En die nog steeds voor eigen rekening leeft. Ja, het is wel laat. Maar het is nog niet te laat. Kom toch, vlucht tot Christus. Want nog steeds mag u zijn. In het heden van Gods genade, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Met vrijmoedigheid. Ja, dat betekent met vertrouwen. Met goede moed. Misschien denkt u dan bij uzelf, hoe kan dat dan? Hoe is het nu toch mogelijk dat een zondig en schuldig mens met goede moed tot de troon van de heilige en rechtvaardige God kan naderen? Nee, gemeente, als we zien op onszelf, dan is er geen enkele aanleiding tot vrijmoedigheid. Want als wij onszelf vanmiddag zien zoals God ons ziet als we buiten Christus zijn, zoals we geboren worden, dan zien we dat ons hele leven niets anders is dan zonde in het licht van Gods heiligheid. En wat is het ook nodig om dat te leren? Zondaar voor God te zijn. Nee, dan is het geen vanzelfsprekendheid dat er bij God genade is, integendeel. Dan heeft de Heere alle reden en dan heeft de Heere alle rechten om ons voorbij te gaan. En dan toch die oproep om met vrijmoedigheid tot God te gaan. Ja, gemeente, toch wel. Juist deze oproep om schuldige en aarzelende zondaren aan te moedigen. Om nu niet langer te zien op zichzelf, maar om met vrijmoedigheid tot God te gaan. Door op Christus te zien. Op die grote hoge priester in de hemel, die nu door God zelf gegeven is tot verzoening van de zonde. En die zo machtig en die zo gewillig is om verloren zondaren zalig te maken. In zijn opzoekende zondaarsliefde. En waar de Heilige Geest onze ogen voor hem opent, dan is hij het zelf die die geloofsvrijmoedigheid in je hart geeft, zodat je midden in al je schuld en verlorenheid, terwijl je buigt aan de voeten van de Heere, de nodigende stem van Christus hoort, die roept in zijn evangelie. Ja, op dat moment zit je alleen in de kerk. Dan is het niet langer een dominee of een voorganger die je hoort. Maar dan hoor je de stem van Christus zelf. Die met de gouden scepter van zijn genade staat te roepen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. En dan is het onmogelijk om nog langer te geloven dat het niet voor mij zou zijn. Ja, dan krijgen we geloofsvrijmoedigheid om toch tot God te gaan. En om te rusten en om te pleiten op het volkomen werk van de grote hemelse hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Op zijn leven en op zijn gebed, ja, op hem alleen. En dan ga je het echt ervaren dat er bij God milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat hij een gaarne vergevend God is, alleen vanwege die grote hoge priester die zit aan zijn rechterhand. En vanmiddag wil de Heere ook u op hem wijzen. Op deze hoge priester in zijn volkomen verzoeningswerk. En dan mag ook u, hoe groot uw zonden ook zijn, dan mag u toch toegaan met vrijmoedigheid, ziende op de grote hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. U mag toegaan, staat er. En datzelfde woord, toegaan, als we de Griekse vertaling van het Oude Testament pakken, dan komen we dat ook heel vaak tegen in het boek Leviticus. Het wordt daar gebruikt voor de hoge priester, die toegaat tot God met die schaal bloed in zijn hand. Begrijpt u? Dat wordt bedoeld. Komen tot God op grond van het offer. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat is daar dan te krijgen? Kijkt u nog maar naar het slot van vers 16. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Er zijn daar twee dingen te krijgen. Allereerst barmhartigheid. Jongens en meisjes, als opnieuw zo'n door en door Bijbels woord, waarbij je je misschien wel eens afvraagt, wat betekent dat nu, barmhartigheid? Nou, als je goed naar dat woord kijkt, dan zie je eigenlijk de betekenis al in dat woord zitten als je het zo leest. Barmhartigheid verkrijgen, dat betekent een brandend hart ontmoeten. Een hart dat brandt van verlangen om ontferming en liefde te geven. En dat brandende hart, die barmhartigheid, die is nu alleen te vinden bij God, door en in de grote hoge priester Christus. Dat is nu het hart van God wat brandt van ontferming, om verloren zondaren genadig te zijn. Barmhartigheid, dat is te krijgen aan Gods genadetroon. En het tweede wat genoemd wordt, dat is om genade te vinden. Het wordt hier weliswaar als het tweede genoemd, maar het is het belangrijkste. Want juist omdat er genade te vinden is, juist daarom heet die troon van God een genadetroon. Weet u wat genade is? John Bunyan, u kent hem wel, die heeft eens gezegd, genade ontvang je op het schavot. Genade, jongens en meisjes, betekent twee dingen. Dat betekent, je krijgt iets wat je niet verdiend hebt. En wat je wel verdiend hebt, dat krijg je niet. Je krijgt iets wat je niet verdiend hebt. Je krijgt namelijk dan vergeving van al je zonden, die God als het ware over zijn rug wegwerpt, om er nooit, nooit meer op terug te komen. Je ontvangt het eeuwige zalige leven met God, om God eeuwig te loven en te prijzen voor zijn genade en voor de vergeving van al je zonden, voor zijn goedheid en voor zijn liefde, voor het wonder van die vergeving, zodat je eeuwig genoeg aan God hebt, zonder ooit genoeg van hem te krijgen. Je krijgt wat je niet verdiend hebt, ja, en wat je wel verdiend hebt, dat krijg je niet. De verdiende straf op de zonde. De eeuwige brandende toorn van God over die zonde. Die de Heere oneindig beledigen en onteren. Nee, die krijg je dan niet. Omdat Jezus die toorn van God gedragen heeft. Voor allen die in hem geloven. En dat is Gods genade. En ze is ook vanmiddag gratis en voor niets te verkrijgen. Aan de troon van Gods genade, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. En let u nog even op dat woordje vinden, genade vinden. Daarin klinkt door dat die genade ook gezocht wil zijn. Zoekt u daar ook naar. En jullie, jongens en meisjes, zoek je naar Gods genade. De beste tijd om Gods genade te zoeken, dat is vandaag. En de beste tijd om Gods genade te zoeken, dat is heel in het bijzonder. Als je jong bent. Weet je, ik las onlangs iets over een oude man. Die ziek was. Die op zijn sterfbed lag. Het was een kind van God. En hij kreeg bezoek van zijn dominee. Weet je wat hij zei? Hij zegt, dominee, ik ben zo blij dat het vroeger gebeurd is. Want als ik nu Gods genade zou moeten zoeken. Ook de pijn van mijn lichaam neemt me zo totaal in beslag. Dan zou ik daar niet eens aan toekomen. Dat kan niet eens meer. Zie je hoe waar het is. Wat de Heere zegt in zijn woord. Zoek je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen. En voordat de jaren er zijn waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust in. De Heere roept ertoe op. Op bijna elke bladzij van de Bijbel om hem te zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Ja, en wie zo zoekt, die zal ook vinden. Naar Gods eigen belofte. Die zal barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. En die bekwame tijd, dat is vandaag. Dat is de dag der zaligheid en dat is het heden van Gods genade. O, wat een wonder, dat de Heere ook u vanmiddag opnieuw wil wijzen op de noodzaak en op de mogelijkheid van verzoening met God door die hemelse hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En nu heeft de Heere tot slot vanmiddag nog één persoonlijke vraag voor u. Een vraag die tot een ieder van ons komt. Er is niemand die daarbij wordt uitgesloten. Het is deze vraag. Wat doet u met deze boodschap van de hemelse hoge priester? Gaan we straks zomaar weer precies hetzelfde de kerk uit? En we zeggen zo, dat was de tweede dienst voor vandaag. We drinken onze koffie op. Praat er misschien er nog wat over na. En voordat we er erg in hebben is het maandag en gaan we over tot de orde van de dag. En we leven zo verder. Is dat bij u zo? Denkt u er dan nooit aan dat de Heer een keer op dit woord terugkomt? En op elke preek die u gehoord hebt. Denkt u er dan nooit aan dat God een keer aan u vragen zal? Wanneer u staan zult voor zijn rechterstoel, wij allemaal, wat heb je met dat woord gedaan? Wat op zondag 17 mei vanuit mij aan u verkondigd is. Ga in gedachten nog maar even mee terug naar het Oude Testament. Ziet u die hoge priester de tempel ingaan? En kijk dan nog eens even naar dat verzamelde volk rondom die tempel. Ziet u het? Alleen diegenen uit het volk die gelovig rusten op Gods belofte, alleen diegenen delen in de verzoening met God. Ja, want hoewel het waar is dat de hoge priester daar in de tempel voor het volk verzoening doet, alleen diegenen delen erin die met een waar geloof Gods belofte van vergeving omhelzen. En zo is het ook vanmiddag. O, de boodschap van Gods genade in die hemelse hoge priester, die komt vanmiddag tot een ieder van ons, niemand uitgesloten. Maar ze komt niet vrijblijvend tot u. Want de Heere vraagt een antwoord op die verkondigde boodschap voor Gods aangezicht. En er zijn echt maar twee antwoorden mogelijk. Geloof of ongeloof. Alleen diegenen die door een waar geloof deze aangeboden zaligmaker mogen omhelzen, in alle nood en verlorenheid, die zullen behouden worden. En wie in ongeloof deze aangeboden zaligmaker verwerpt, die zal ervaren wat de schrijver van deze Hebreeënbrief ook geschreven heeft. Hoe zullen wij ontvlieden van de toorn van God, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Ja, dan wordt het waar. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Kom, wie u dan ook bent, laat u toch vanmiddag door het woord van de hemelse hoge priester brengen aan de voeten van hem en aan de troon van Gods genade. O, dat is allereerst nodig wanneer u nog buiten Christus leeft. Maar ook wanneer u de Heere Jezus mag kennen, dan blijft het elke keer weer nodig om dagelijks de toevlucht te nemen tot deze grote hemelse hoge priester, tot verzoening van al onze zonden. En daarom, wie u dan ook bent, het laatste woord van deze preek is een laatste appel uit de hemel. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd, ja. En ook van dit woord van de hemelse hoge priester geldt: zo gij, u en jij, zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan dat samen zingen. Het is het vierde vers van Psalm 95. Samen eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, u brengt ons opnieuw aan het einde van deze dienst. U hebt opnieuw tot ons gesproken. Geef Heere dat wij uw stem ook gehoord zullen hebben, en dat het woord wat u tot ons sprak ons mag brengen voor het eerst of opnieuw bij die grote hoge priester. En geef Heere dat we hem zullen zoeken terwijl hij te vinden is, opdat het woord niet eenmaal op ons van toepassing zal zijn. Hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid geen acht geven? Heb dank, Heere, dat u opnieuw tot ons kwam met deze boodschap, en dat u opnieuw daarin hebt laten zien dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat wij ons bekeren en leven zullen. Zo dank, Heere, dat u vandaag tot tweemaal toe met uw woord tot ons kwam. Geef dat dat woord van u ook het voedsel mag zijn voor onze ziel, ook in de week die we zijn ingegaan. Wilt u ons dan zegenen op de plaats waar u ons gesteld hebt? U kent ons, Heere, met al onze persoonlijke levensomstandigheden. En wij dragen zo elkaar aan u op, aan uw troon der genade. En wat is daar alles te krijgen? Vanwege de hoge priester. Wil u ook verzoening doen, Heere, over alles wat niet was, naar uw wil en naar uw wet, ook vanmiddag, in het luisteren naar uw woord en ook in de verkondiging van uw woord. Wilt u ook dat alles verzoenen door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Wees met ons zo als we naar huis gaan. Breng ons op de plaats waar we wonen, en geef ons zo ook in het verdere van deze dag nog een gezegende zondag, dat we uw woord verder mogen overdenken tot eer van uw naam, tot zaligheid van zondaren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, het 7e en ook het 8e vers. Met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.